Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde.
Ik ben Gijs Boerwinkel. We gaan het vandaag hebben over de energietransitie. Het komt dagelijks voorbij. We lezen dat we van het gas afgaan, we zien elektrische laadpalen het straatbeeld veranderen en windmolens en zonneparken komen we steeds vaker tegen. Toch is een groot deel en belangrijk deel van de energietransitie erg onzichtbaar. Neem de wijk Buikslotterham in Amsterdam-Noord. Internationaal gezien een voorloper in duurzaamheid en wonen. Maar als je er doorheen loopt, zie je niet zoveel van. Dat kan anders, vonden Tessa Steenkamp en Tessel van Leeuwen. Tessa Steenkamp is stedelijk interactieontwerper. Met haar studio Bits of Space geeft ze vorm aan interacties tussen mensen, plekken en technologie. Met publieke installaties en interventies maakt ze complexe stedelijke vraagstukken tastbaar en nodigt ze bewoners uit om zelf actie te ondernemen. Tessel van Leeuwen is conceptontwikkelaar bij Waag Future Lab en die doet haar onderzoek naar de toekomst van de stad binnen projecten rond participatie, duurzaamheid en democratisering van technologie. Ook in de energietransitie onderzoekt zij modellen gebaseerd op de gemeenschapseconomie, waar niet winst, maar samenwerking tussen mens en planeet centraal staat. Tessel en Tessa werken samen aan de zichtbaarheid van ontwikkelingen rondom energie via de zogeheten inkijkjes in de energietransitie. Deze wandelroute langs verschillende kunstobjecten en illustraties geven de bezoeker een blik in de machinekamer, onder de grond of achter de deuren van de gebouwen in de wijk. En zo leer je al wandelend door Amsterdam-Noord hoe de energietransitie er concreet uitziet. Tessa en Tessel, welkom. Leuk dat jullie hier zijn bij de Planet B podcast. Tessa, waar denk jij zelf aan bij het woord energietransitie?
Zo, om er even lekker in te komen. Ja. Nou, ik denk, als je me dit een paar jaar geleden had gevraagd, dat ik dan had geantwoord van het gas af. En dat is eigenlijk vooral beschrijven wat je niet wil. Ik denk dat ik inmiddels heel goed weet wat er allemaal dan daarvoor in de plaats komt. En door dit project Inkijkjes in de energietransitie heb ik ook een hele grote diversiteit aan systemen, processen erachter, de initiatiefnemers. Ja, dus ik denk aan heel veel, als je dat woord zegt.
En daar hebben de inkijkjes jou bij geholpen?
Ja, zeker. Ja.
Kan je uitleggen hoe?
Ja, nou ja, ik was ook niet helemaal een nitwit. Ik woon ook in Amsterdam-Noord, in de Eipleinbuurt. En ik was daar al als bewoner gewoon al 4 jaar met mijn 200 buren aan het overleggen over hoe we gingen renoveren en hoe wij zelf de energietransitie in ons gebouw voor elkaar gingen boksen. En ja, in die 4 jaar dat we het erover hadden, merkte ik dat er heel veel aannames door de lucht vlogen in die gesprekken. Lag er maar net aan welke krant je las eigenlijk.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n aanname?
Nou ja, als ik het bij mezelf hou, kende ik vooral theoretische feitjes. Dus dat je een zonnepaneel meestal gemiddeld in 7 jaar terugverdient. En dat je die het best individueel kan aanschaffen en niet als VVE. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe groot die dingen nou precies zijn. En ik had er ook nog nooit een aangeraakt. Ik kende ze vooral van Google Images. Dus er zijn nog steeds allerlei keuzes die je erin kan maken. En ook hoe je het organiseert met z'n 200. En voor dit project, de inkijkjes, gingen we Buikslotterham in. Dat is een wijk nog geen 10 minuten fietsen van mijn huis. En daar gebeurt het allemaal wel. Daar kan je het wel al in het echt zien. Behalve dat je dat eigenlijk niet kan, want het ligt op het dak of in de kelder of in de machinekamer van een gebouw.
De voorbijgangers die zien het niet.
Ja, als je er doorheen fietst, zie je er niks van. Nee. Dan zijn de gebouwen nog steeds net zo vierkant. En je komt het niet zomaar tegen. Maar dankzij dit project kon ik eigenlijk het dak op en de kelders in en met mensen praten die er gebruik van maken.
Ja. Tessel, jij bent ook die machinekamers ingegaan. Wat viel jou op toen je een kijkje achter de schermen kon nemen?
Het opvallend vond ik eigenlijk de WKO, dus dat is een warmte-koude opslag. En dat is een, als je op straat wandelt, zie je een putdeksel liggen wat eruit ziet als een gewone putdeksel, zoals we die allemaal kennen. Maar hier zit dan een gat in de grond van 180 meter diep. Nou, dat is dieper dan het hoogste gebouw wat we kennen in Amsterdam. En daarin wordt eigenlijk warmte of koud water in opgeslagen. Dus dat vond ik heel opvallend. Want eigenlijk best eng ook als je over zo'n putdeksel heen loopt. Je zou er maar invallen. En een ander voorbeeld, we hebben ook een aantal inkijkjes gerealiseerd bij bewoners, dus samen met bewoners. En dat is Republica, waar ze samen energie delen en opslaan in een enorm grote batterij. En die staat in zo'n kelder, wat Tessa ook net zei. En er staat eigenlijk alleen maar een bordje op van ga hier vooral niet naar binnen. Dus dan gaan alle alarmbellen af.
Techniek staat erop.
Techniek staat erop.
Spannend. Niet zichtbaar.
Ja. En super interessant dat we dat nu op een hele artistieke manier met iedereen kunnen delen. En laten zien van, wat gebeurt er eigenlijk achter zo'n deur waar je niet naar binnen mag.
En kijk je nu ook anders naar zo'n groot woord waarmee ik de vraag begon als energietransitie?
Ja, want het is veel meer dan een energietransitie. Het is ook hoe richt je je leefomgeving in. Het zijn ook ruimtelijke vraagstukken. Het is een heel erg sociaal vraagstuk. Het gaat helemaal niet alleen maar over technologie. Het gaat over hoe we dat met elkaar kunnen gaan vormgeven en op en naar een duurzame en circulaire wijk of buurt of stad kunnen gaan.
Mm-hmm. Want Tessa, jij kreeg de opdracht van, ik kan me voorstellen, iets over het inzichtelijk maken van die energietransitie en die systemen. Hoe ben je te werk gegaan? Waar begin je aan zo'n grote vraag?
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen nu ook zich beginnen af te vragen wat dan die inkijkjes precies zijn. Maar daar zal ik dan zorgen dat ik uitkom. Nou, hoe begon ik? Ja, het project richtte zich al op Buiksloterham, omdat dat eigenlijk een grote experimentele proeftuin is van de energietransitie. En daar zijn we gebouwen gaan benaderen, of eigenlijk de mensen achter de gebouwen. Meestal ontwikkelaars of sociale woningbouwverenigingen. Mensen die wisten hoe de energie werd geleverd in dat gebouw.
Die daar dagelijks mee bezig waren?
Ja, die vooral bezig waren met de aanleg ervan. En of soms wel dagelijks management, maar niet per se de gebruikers nog.
Oké, ja.
En dan kregen we een soort officiële rondleiding. Dus dan ging die deur met dat bordje techniek ging voor ons open. En dan zagen we eigenlijk echt hele mooie installaties, ook als ontwerper. Dan dacht ik, zoveel gekleurde buizen en mooi ingepakte kruispunten van die buizen. En waarom is dit zo weggestopt? Ja, en vervolgens zijn we ook binnen die gebouwen op burenborrels geweest en hebben we een workshop georganiseerd. En mensen gesproken die er wel dagelijks mee te maken krijgen, dus die het dan gebruiken. Zodat we naast eigenlijk het verkooppraatje, het marketingpraatje, ook een beetje die ervaringen konden ophalen.
Waarom kregen jullie een verkooppraatje of marketingpraatje?
Ja, dat zeg ik ook een beetje gechargeerd.
Maar echt een soort officiële rondleiding kregen jullie?
Ja, we kregen een officiële rondleiding. Misschien moet ik het anders zeggen. Ik denk dat de mensen die er professioneel aan hebben gewerkt, gewoon heel trots waren op hun werk. En dat is eigenlijk ook heel terecht, want het zijn hele ambitieuze projecten natuurlijk. Maar ja, die hebben gewoon niet zo'n beeld van wat dat dan dagelijks betekent of wat mensen zelf van hun meterkast begrijpen. Mm-hmm. En dat is ook logisch. Ja. Dus we hebben in dat proces die verschillende kanten eigenlijk geïnterviewd. Daar begon het mee.
Mm-hmm. En toen zijn jullie uiteindelijk tot 8, als ik het goed zeg, inkijkjes gekomen. En dan heel concreet, als ik daar nu heen ga, wat is dan een inkijkje en waar kijk ik dan in?
Oh ja, daar zou ik uitkomen.
Ja.
Nou, we hebben op 8 locaties in de buurt eigenlijk grote objecten in de publieke ruimte gezet, kleurige objecten. En op 1 plek is dat dan bijvoorbeeld een grote illustratie op de stoep van 6x2 meter, waarop je ziet waar de stadswarmtebuizen lopen. Maar niet alleen waar ze lopen, maar ook hoe warm ze zijn en waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. En als je dan 100 meter verder loopt, kom je een compositie tegen van buizen. En die buizen die zijn dan blauw en rood geverfd en die steken de lucht in. En je kan er dan in kijken en dan neemt een animatie eigenlijk mee naar het dak van het gebouw. Laat je zien wat daar gebeurt. Hoeveel zonnepanelen er liggen, van wie die zijn, hoe ze verdeeld zijn over het gebouw. En dan op die manier wordt eigenlijk een best wel complex systeemje in 1 minuut. Op een leuke manier, hoop ik, uitgelegd.
En wie is de doelgroep van de inkijkjes? Zijn de bewoners zelf, die zijn op de hoogte van veel van dit, kan ik me voorstellen?
Nou, dat weet ik niet zo. Of dat meteen alle bewoners zijn die daarvan op de hoogte zijn. Die weten misschien wel van, we hebben te maken met een warmtepomp of met stadswarmte. Maar hoe dat precies uitziet. We hebben ook veel samengewerkt met een CPO, een collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus een groep bewoners die het initiatief heeft genomen om een gebouw te realiseren. En zij weten wel precies waar het over gaat. Ja, die hebben zelf die keuzes kunnen maken van we beginnen met houtbouw en we hebben heel veel zonnepanelen op het dak. Maar ook om daar in gesprek over te blijven gaan met elkaar. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat als we straks elektriciteit over hebben, waar gaan we dat in investeren? Is dat dan winstuitkering aan onszelf bijvoorbeeld? Of kunnen we het ook aan een sociaal doel schenken, als het ware een school in de buurt of een moestuin, noem het maar op.
En is dat vergelijkbaar met de gesprekken waar jij net aan refereerde, die jij met je buurtbewoners hebt over het verduurzamen van jullie gebouwen ergens anders in Amsterdam-Noord? Of is dat een heel ander gesprek?
Nee, ja, ik denk dat het grote verschil is dat heel Buikslotterham eigenlijk nieuwbouw is. En ik woon in een jaren 80 wijk waar iedereen het zelf moet oplossen.
Mm-hmm. En daar is minder mogelijk.
Ja, en ik denk dat je in Buikslotterham, om even op Texel aan te vullen, heb je twee grote groepen bewoners. De eerste groep zijn eigenlijk die energiepioniers die zelf ook de initiatiefnemer zijn. Dus dan heb je eigenlijk bewoner en ontwikkelaar bijna in één. Mm-hmm. Dat is dan bij zo'n CPO.
Ja.
Maar er is natuurlijk ook een woningnood. En er zijn ook heel veel mensen die gewoon allang blij zijn dat ze een huis hebben gevonden. Onafhankelijk van waar dat is en waar de verwarming op is aangesloten.
Mm-hmm. Hoe reageren zij op de inkijkjes? Of op de gesprekken die jullie voeren?
Ja, in de gesprekken bleek al echt dat eigenlijk iedereen, allebei die groepen, heel benieuwd waren van wat er bij de buren gebeurt. Dus de meesten wisten wel inmiddels hoe het bij hunzelf was geregeld.
Mm.
Maar niet hoe het bij de buren was geregeld. En wat dan, ze wisten ook wel heel goed wat de voor- en nadelen van hun eigen systeem waren. Maar ze waren wel benieuwd of het bij de buren dan misschien beter was. Of juist minder fijn en zij het beter hadden geregeld. Dus dat vergelijken, dat zat er wel heel erg in.
Mm.
Toen we net begonnen was ook wel dat de energieprijzen heel erg omhoog waren gegaan. Dus daar kwam die vergelijkingsdrang denk ik ook wel vandaan.
Zeker. Ja, kunnen we nog meer besparen of kunnen we het nog efficiënter doen?
Ja, precies.
En we hadden ook bij de opening, dus dat was vorige maand in juni, heel veel bezoekers ook van nieuwe wooncorporaties of wooncorporaties in oprichting. Die
ook
daar
uit Buikslotterham of uit, ook uit?
Ook uit Buikslotterham, maar ook uit andere delen van de stad.
Oh, ja.
Die daar kwamen om inspiratie op te doen. Dus inderdaad die vergelijking of die van, hey, wat werkt bij jullie wel of niet. Het is natuurlijk één groot uitzoekproject aan het begin. En zeker als je als nieuwe groep bewoners bij elkaar komt.
Mm-hmm.
En afspraken daarover moet gaan maken. Hoe ga je dat inrichten? Wat vind jij belangrijk? Oh, jij hebt 3 kinderen en draait bijvoorbeeld heel veel wasjes en ik helemaal niet. Dat vond ik ook heel interessant. Dus dat mensen elkaar door de inkijkjes opzoeken en die geleerde lessen ook met elkaar, dat er een plek is voor ontstaan om dat met elkaar te delen.
Want los van wat mensen van elkaar leren en ook in samenwerking, wat volgens mij ook wat je al noemde heel belangrijk is, wat maakt het zichtbaar maken of het tastbaar maken van die complexe systemen? Wat draagt dat bij aan, aan de verduurzaming op lange termijn?
Goeie vraag. Nou, er wordt echt heel veel gepraat over de energietransitie. Nieuwe ministers, ambtenaren, private
podcast,
partijen, met bepaalde belangen, bewoners. En het is vaak super abstract waar het nou precies over gaat. Ik had voor dit project inderdaad nog nooit zo'n technische installatie gezien. Maar wat voor werk daarbij zit en wat voor keuzes daarover worden gemaakt. Zeg dat vormgeven van die technologie wordt door mensen gedaan. Maar wat voor mensen zitten er eigenlijk aan tafel die bepaalde keuzes maken? En dat vind ik echt een super interessante.
Had je daar een beeld bij? Welke mensen er achter de gesloten
deuren of
de systemen?
Ik had daar zeker een beeld bij. En deels is dat ook bevestigd. Want je ziet ook bij de inkijkjes een aantal zijn door private partijen gerealiseerd. Dus onder andere de WKO die ik net noemde. Maar een aantal ook door bewoners. Dus daar zit zeker een verschil tussen.
Hmm. Want kan jij schetsen wat voor wijk Buikslotterham is?
Mag ik nog wat zeggen over de zichtbaarheid?
Zeker, ja.
Ja. Nou ja, wat zichtbaarheid eigenlijk voor mij betekent. Ik ben interaction designer oorspronkelijk. En interaction designers die ontwerpen eigenlijk de interacties tussen mensen en computers of ingewikkelde systemen.
Mm-hmm.
En bepalen dan waar bijvoorbeeld de knopjes komen en hoe je zo'n taal van nullen en enen kan vertalen naar iets wat je als mens kan begrijpen. En ik probeer dat op de stad toe te passen. En ik denk dat de energietransitie ook een beetje gezien kan worden als een systeem van nullen en enen. En dat die nuance waar Texel het over had, dat heeft nog niet echt vorm. Dus we hebben wel de extreme, de polariserende meningen vaak. Maar
voor of tegen?
Ja. Ja, dus wat ik probeer door ontwerp is om die nuances een beetje tastbaar te maken en een soort handelingsperspectief te bieden aan mensen, zonder dat je meteen alle details op tafel gooit. Want dan is het weer een beetje te, te veel complexiteit. Of nou ja, ook niet voor iedereen. Het moet natuurlijk wel vindbaar zijn.
Waar ontwerp je voor? Ontwerp je voor het optimaliseren van de energiezekerheid? Of zitten daar hele andere vraagstukken achter?
Mm. Ja, dus het was inderdaad het doel met zichtbaar te maken. Maar niet alleen zichtbaar, maar ook een soort relateerbaar. Of een vormgever waar mensen zich toe kunnen verhouden. En misschien zelf ook iets mee kunnen uiteindelijk.
Is het heel anders dan je andere interacties die je hebt ontworpen?
Nee.
Waarom niet?
Je noemde me net al stedelijk interactieontwerper. Nou, die term heb ik eigenlijk zelf bedacht, maar...
Ik neem hem graag over.
Ja. fijn. Mijn ontwerpen richten zich vaak op complexe stedelijke vraagstukken en hoe je die inzichtelijk en tastbaar kan maken. Zodat mensen meer betrokken kunnen raken als ze dat willen. En mm-hmm. Zodat ja, de stad en de systemen waarin we leven een beetje van iedereen zijn.
Mm-hmm. Je noemde het net ook al het woord handelingsperspectief. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt en hoe de inkijkjes het handelingsperspectief van de bewoners van de Buikstoterham hebben vergroot of kunnen vergroten als ze daar gaan rondwandelen?
Ja, nou ja, als ik het weer even betrek op mijzelf en mijn buren, dan hebben we dus 4 jaar zitten vergaderen, vooral online tijdens COVID en onder afdakjes buiten.
Mm-hmm.
Maar nu kan ik mijn buren meenemen naar Buikstoterham en ze laten zien wat alle systemen zijn, op welke schaal ze worden toegepast, wat de voor- en nadelen zijn. En dat faciliteert eigenlijk een veel constructiever gesprek.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat je meteen ook iets kan meenemen of ergens op een knop kan drukken en zeggen, dit wil ik ook. Dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Dus dat handelingsperspectief zit nog niet letterlijk in het inkijkje.
Mm.
Maar ik hoop wel dat het mensen aanzet tot... betrokkenheid en eigen initiatief.
Mm-hmm. Ik wilde net al een beetje vragen over Buikstoterham, maar misschien ook aan Texel. Jij hebt daar natuurlijk ook tijd rondgelopen en onderzoek gedaan, gesproken met bewoners. En kan jij schetsen wat voor wijk Buikstoterham is in Amsterdam-Noord?
Nou, ik denk dat ik dat dan ook op mezelf moet betrekken, want ik ben veel in Noord geweest de afgelopen 5 jaar. En elke keer als ik daar heen fietste, zag ik weer een andere nieuwe toren verrijzen. Of het geluid ook van de heipalen continu. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe wijk in Amsterdam-Noord. Vroeger is het een polder en er was veel industrie, veel arbeiderswoningen. En er wordt nu gigantisch met allerlei marmeren trappen en hoge gebouwen van alles gerealiseerd. Volgens mij is de druk om te bouwen enorm. Natuurlijk ook een woningopgave liggen. Maar de vraag is een beetje of dat op de goede manier gebeurt, ja of nee.
En waarom, want er worden heel veel nieuwe wijken gebouwd door heel het land, maar waarom is dit zo'n bijzondere wijk als het gaat over energie? Wie heeft dat bedacht? Wie heeft dat besloten?
Ja, goeie vraag, wie dat heeft bedacht. Dat weet ik eigenlijk niet. Het staat heel erg hoog in... het moet een heel erg circulaire wijk worden, een hele duurzame wijk. En daar worden ook alle systemen op ingericht. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal smart grids. Dat zijn infrastructuren voor energie. Dus dat je van verschillende gebouwen of bewoners die energie met elkaar kunnen gaan uitwisselen en delen. Dat is volgens mij een heel vernieuwend concept dat we helemaal nog niet veel zien in de stad.
Mm-hmm.
Dus op een andere manier, hoe kunnen we op een andere manier omgaan met de energie die we zelf opwekken? En waar willen we dat voor inzetten?
Voelen die bewoners dat zelf ook, dat ze bij een soort pionierswijk betrokken zijn? Of zijn die daar niet zo mee bezig?
Dan sluit ik even aan bij wat Tessa net zei. Dus je hebt heel erg die pioniers in het gebied zitten. Dat zijn onder andere bijvoorbeeld de Keuvel, maar ook de Schoonschippers. Ja, die hebben zich daar heel erg hard voor gemaakt en voor ingezet. Maar je hebt
wat zijn
ook
de Schoonschippers?
Schoonschip is ook heel gezellig. Is een drijvende woonwijk. En die hebben eigenlijk 1 aansluiting, dus 1 energieaansluiting. En die wisselen onderling hun energie uit die wek.
Het zijn meerdere
het zijn meerdere woonarken die wekken dus eigen energie op. Het is op een hele duurzame manier gebouwd. En als ik heel veel energie verbruik, moet ik net iets meer betalen. Maar dat bespreken bewoners dus onderling met elkaar af. Dus dat is dat je op een hele andere manier met je energie omgaat en ook veel meer in een democratisch proces met je buren samenleeft en daar ook wel eens, denk ik, ingewikkelde gesprekken over moet voeren.
Ik kan me voorstellen dat dat ingewikkeld is en dat het veel meer contact is met elkaar dan sommige wijken in Amsterdam misschien gewend zijn om met elkaar te hebben.
Ja, dit is wel een bijzonder voorbeeld, denk ik, omdat zij zijn echt vanuit een community of een groep mensen ontstaan. Dus het is niet dat één iemand is begonnen en er vervolgens allemaal anderen bij heeft gehaald, maar ze zijn samen begonnen en hebben ook samen een beetje hun eigen regels ontwikkeld. Dus we hebben daar één inkijkje staan inderdaad over het elektriciteitsgrid, waarmee ze dus één aansluiting hebben op het net. Dat is overigens iets wat niet mag in Nederland, maar ze hebben daar een uitzondering voor gekregen, net als inkijkje nummer 2.
Want wat mag er dan niet? Ja. Je mag niet met
z'n allen, hoe zeg je dat? Je mag niet in een groep één aansluiting hebben en onderling energie verhandelen. Je mag niet zomaar een energiemaatschappij oprichten, wat zij eigenlijk zijn.
De energiemaatschappij wil direct met alle eindgebruikers één op één contact hebben.
Ja, precies. Okay. Maar daar is dus een uitzondering, hebben ze met 30 woonarken één aansluiting en onderling verkopen ze het aan elkaar. Maar daarnaast hebben ze ook vanaf het begin gezegd, we willen zo circulair mogelijk zijn. En daar eigenlijk continu samen kennis over ontwikkeld en continu tips voor uitgewisseld. Dus er zijn iets van 10 boten die zijn bijvoorbeeld geïsoleerd met stroobalen. En dat zie je van de buitenkant niet, maar nou ja, nu kan je dat zien op inkijkjes.nl. Ik heb al foto's verzameld. En ze hebben dan een groene lijst materialen opgesteld en een oranje lijst materialen en een rode lijst van materialen die echt niet kunnen. Materialen die soms gewoon moeten worden toegevoegd en de materialen die ze aan elkaar aanbevelen. En je merkt ook wel, nu ze daar wonen, dat ze dat nog steeds doorzetten, die uitwisseling van kennis. Dus ze hebben nog steeds een WhatsApp-groep waarin ze ook restpartijen van materialen aan elkaar aanbieden en spullen uitwisselen en eigenlijk een soort hele lokale marktplaats ook. Maar het is gewoon schip is wel echt, als je het hebt over wie wonen er in Buiksloterham, dat zijn de echte pioniers die ook, denk ik, meerdere woningen in die buurt hebben geïnspireerd. En ja, wat Tessel zei, daarnaast zijn er ook gewoon grote flatgebouwen waar mensen een sociale huurwoning hebben en daar ineens in terechtkomen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je om een eigen woonark te kunnen betalen en te kunnen ook onderhouden, tijd voor te hebben, dat je dan ook wel daar tijd en geld voor moet hebben. Is dat een hele selecte groep die daar woont?
Nou, op Schoonschip weet ik dat eigenlijk niet zo. Maar voor het aanschaffen van een warmtepomp of een elektrische auto heb je natuurlijk wel een aanzienlijke investering nodig. Maar door dat samen te doen, dus samen die lasten te delen en daar goede afspraken over te maken. Dus over bepaalde hulpbronnen. Dat kunnen auto's zijn, dat kunnen zonnepanelen zijn. Kan echt alle kanten op gaan. Kan je wel zorgen dat een beetje verdeeld wordt. En dat je bijvoorbeeld dan wel een auto voor de deur hebt staan. Omdat jouw buren die overdag niet nodig hebben en jij wel. Dat je het op die manier verdeelt.
Ja. Juist die kracht van die gezamenlijkheid, dat die je kan helpen. Ja. Tessa, even terug naar de inkijkjes. Daar wil ik het vandaag natuurlijk ook nog wat uitgebreider over hebben. Het is een wandelroute. Wat kunnen mensen verwachten als ze die gaan wandelen? Waar kunnen ze die vinden?
Ja, nou, ten eerste moet je op de fiets of in het OV stappen naar Buiksloterham.
Of de elektrische auto mag.
vooruit, deelauto. Ja. En daar staan dan 8 vrij opvallende objecten met rode en blauwe kleuren. Die kleuren komen uit de warning stripes diagrammen. Dat is even een side note voor wie dat leuk vindt.
Wat zijn de warning stripes diagrammen?
Dat zijn diagrammen waarin wetenschappers bijhouden hoe het klimaat verandert en hoe de temperatuur verandert over de jaren heen. En dat geven ze dan aan in verschillende tinten, rood en blauw.
Een veelgebruikte afbeelding die langzaam van blauw naar donkerrood
gaat. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus die kleuren heb ik gebruikt voor de objecten. Dus daar kan je ze aan herkennen.
Waarom heb je die kleuren gebruikt? Dus misschien een beetje een open deur, maar...
Nou ja, dat kwam eigenlijk... Het ging veel over energie gebruiken en energie leveren. En dan kom je al snel op rood en groen. En dat vanuit de ingenieurs en de ontwikkelaars die ik sprak, werd dat ook wel een beetje...
Positief en negatief.
Ja, maar het werd al heel snel een soort positief en negatief. En ik heb eigenlijk alles zoveel mogelijk... Nou, neutraal wil ik niet zeggen, maar compleet willen presenteren. Dus ja, dit leek me een mooie parallel om dat te gebruiken. Beter dan... Goed en fout, stoplichtkleuren. Ja. Sorry, wat was je vraag?
De wandelroute.
De wandelroute kan je ook van tevoren opzoeken. Of als je in Buiksloterham aankomt op inkijkjes.nl. En daar zie je dan de 8 locaties van de objecten. En een lijn ertussen die je kan volgen. En dan op locatie krijg je steeds informatie over het systeem wat daar is. Dat is eigenlijk altijd wel binnen een minuut te bekijken of te lezen. En als je er dan meer over wil weten... dan kan je op de website kijken. Er staat dan ook een hele grote QR-code bij die je meteen naar de goede pagina leidt. Hm. En daar kan je dan wat diepere informatie vinden. En als je dan nog niet genoeg weet, dan kan je nog onderaan die pagina vaak doorklikken naar de initiatiefnemers zelf.
Hey.
Dus ik heb een beetje op die manier verschillende lagen erin aangebracht. En ik denk dat je de wandeling van 8 locaties in een uur, anderhalf uur wel kan lopen. Ligt eraan hoe groot je groep is en hoeveel discussies er op gang komen.
Ja. Want is het een wandeling, je hebt natuurlijk ook al gewandeld bij de opening. Is het een wandeling die discussie oproept?
Oh, zeker. Ja, absoluut.
Waarover?
Nou, wij hadden als groep de eerste stop bij de WKO van samen met Vattenfall. En daar was natuurlijk net in het nieuws geweest over dat ze de stekker uit warmtenetten halen. En dat is natuurlijk een heel complex.
De Amsterdamse stadswarmte?
Voor bestaande bouw.
Bestaande bouw.
Okay.
En nu was er toevallig ook een bewoner uit die buurt die daarmee te maken had. En die dacht, oh yes, ik heb eindelijk iemand van Vattenfall te pakken hierover. Alleen wat Tess ook al aangaf van degene die hier aan hebben meegewerkt, dat zijn echt de uitvoerders. Dus diegene die installaties zijn waanzinnig groot. En zij zijn ook terecht trots op hoe dat er nu uitziet en hoe dat werkt. Het is gewoon een ruimte van bijna 80 vierkante meter. Met allerlei buizen en kussentjes. En het is ergens ook en het is een technische installatie, maar ergens lijkt het ook heel zacht of zo.
Mm-hmm.
Het heeft iets wat ik niet had verwacht in ieder geval als je daar naar binnen stapt. Dus het is zeker, ja.
Die discussie kwam daar op gang, maar dat waren
die discussie
misschien niet de
kwam
mensen,
daar even zeker op gang, ja.
Waren misschien niet de mensen die beslissing hadden genomen om de warmte af te koppelen daar.
Ja.
Okay.
Nee, maar die wel weer een hele andere kant van zo'n systeem kunnen uitleggen aan bewoners.
Mm-hmm. Oh, interessant.
Tessel, misschien ook nog wel, als ik nog even één ding mag toevoegen, is dat we ook heel erg veel hebben samengewerkt met de gemeente Amsterdam. Dus echt van met een van de lokale departementen. En wat ook zeker ook complex was, maar ook heel erg ertoe heeft geleid dat we dit hebben kunnen realiseren uiteindelijk op 8 plekken in de stad. Dus zij hebben ook meegedacht van wat zijn eigenlijk de goede locaties. Het was een heel proces, want op deze vierkante meter is de grond van de VVE. Op deze vierkante meter is de grond van de gemeente Amsterdam. Dus dat was eigenlijk nog een hele puzzel die we hebben gelegd. Dus eigenlijk een hele mooie samenwerking. En ook samen met de bewoners en natuurlijk ook de private partijen. Dus het Vattenfall, wat ik net al even noemde, maar er zijn er veel meer om op te noemen. Dus eigenlijk heeft Tessa ook samen met Waag samengewerkt in verschillende samenwerkingsverbanden. En dat maakte dit ook zo'n mooi project. Dus echt die publiek-civiele samenwerking die op die verschillende plekken gerealiseerd is. En overkoepelend is dat dit ook een mooi project is voor de gemeente Amsterdam om te laten zien hoe circulair of duurzaam die wijk nou eigenlijk echt is. Dus ik ben daar echt wel heel blij mee dat we dit op deze manier hebben kunnen realiseren.
Want hoe kijkt de gemeente naar die inkijkjes? Is dat voor hun ook echt een manier om andere wijken te inspireren? Of om andere ambtenaren van andere departementen te inspireren? Hoe kijken zij daarnaar?
De gemeente zelf is die gaf al rondleiding in het gebied. Die krijgen allerlei delegaties vanuit andere steden in Nederland, maar ook in het buitenland op bezoek. Maar ze zeiden al, dan lopen we langs een gebouw en dan is er eigenlijk niks te zien. En dan moeten we een beetje uitleggen wat er onder de grond ligt of wat er misschien in de toekomst gebouwd gaat worden. Dus die zijn er volgens mij heel blij mee dat ze nu ook langs deze inkijkjes kunnen lopen. En wat ik zelf een heel leuk soort van bijeffect vind is, ik heb me heel erg gericht op die locaties, wat Tessel al een beetje zei. Dat was best wel een puzzel, want het is gewoon best wel een bizar, ambitieus project om 8 objecten in een nieuwbouwwijk op straat te zetten.
Ja.
En dan per locatie had ik eigenlijk iets van 30 mensen die daarbij betrokken waren. En dat ging echt van monteur van Vattenfall inderdaad, tot gemeenteambtenaar die bij vergunningen werkt.
Ja,
maar ook iemand die bij duurzaamheid werkt en dan ook weer iemand die gewoon de straat beheert. En de bewoners. Ik merk wel dat rondom die inkijkjes ook die mensen met elkaar zijn gaan praten. Dus dat is wel dat is heel leuk om te zien.
Ja,
ook
zeker.
Op de wandeling die we organiseerden.
Die kenden elkaar misschien nog niet allemaal.
Nee, precies. Nee. Dus dan, of ze hadden een keer gemaild. Ja, je merkte wel echt dat het alle ranken en standen crisscross door elkaar ging, de gesprekken tijdens die wandeling. Dat was heel leuk.
Ik wou nog even hebben over waar Tessel, waar jij net over had, is dat de energietransitie niet alleen gaat over nieuwe technologieën of nieuwe systemen of technische vragen, maar ook bewoners. Je doet zelf onderzoek naar de gemeenschapseconomie. Kan jij uitleggen wat dat is en hoe dat heeft dat hiermee te maken?
Want het
klinkt
zeker
over gemeenschap en over economie. Of
ja,
over...
Nou, bij een gemeenschapseconomie is een beetje een economisch model waarin coöperatie en de nadruk op mensen en sociale milieudoelen boven winst centraal staan. Maar ik denk vooral in dit project en die samenwerkingsverbanden die we net noemen, zien we toch dat heel veel, of in ieder geval de overheid, toch vaak de weg weet te vinden naar private partijen of naar marktpartijen om dingen in de energietransitie, zeker als het over technologie gaat, om de vraag te stellen aan private partijen van, hey, kunnen jullie dat realiseren? Nou, die hebben zich al bewezen of die hebben zich, er zijn allerlei KPI's waar ze al op kunnen verantwoorden. En maatschappelijke initiatieven, zo noemen we net al even het Schoonschip, maar ook de Keuvel of zo'n de CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, een groep mensen, een groep buurtbewoners in de stad, die komen heel vaak niet in aanmerking.
Waarom niet? Vindt de gemeente dat moeilijk om met hen samen te werken?
Ja, het is natuurlijk lastig met een groep samenwerken in de plaats van één. Nou ja, je spreekt met één iemand van een bepaald bedrijf en die vertegenwoordigt dat bedrijf. Maar opeens krijg je een groep bewoners voor je neus staan. Dus hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Dus ik hoop dat we ook hiermee een steentje bij kunnen dragen om te laten zien van hey, dat maatschappelijk initiatief. Er zit ook een inkijkje zelfs van één bewoner, één individu die van alles met zijn huis heeft gedaan om het te verduurzamen. Fantastisch ziet het er allemaal uit.
Is dat een inkijkje in één iemands huis?
Ja.
Oh, echt?
Ja, we hebben wel echt gekeken naar de diversiteit tussen locaties. Dus Schoonschip is dan inderdaad een collectief die eigenlijk allemaal een ander huis hebben, maar wel allemaal kennis hebben uitgewisseld. Maar je hebt ook het gebouw Stories, dat is een CPO ook, die allemaal in één appartementengebouw samenwonen. Dus die hebben, die zijn gezamenlijk eigenaar van de buitenkant. En dan inderdaad een zelfbouwer die zelf een huis heeft neergezet, volledig van circulaire materialen. En daar ook allerlei innovatieve systemen in heeft gebouwd. Dus die heeft bijvoorbeeld soort loops van water door zijn huis op 3 verschillende temperaturen die allemaal met elkaar uitwisselen. En dat bewaart hij dan in een grote regenzak onder de grond. Hij heeft de hoogte van zijn verdiepingen aangepast op de afgekeurde kozijnen die hij uit een ander bouwproject kon krijgen.
Oh, wow.
De trap in zijn huis komt uit een autogarage. Nou ja, dat is ook fantastisch.
Ja.
Dus je kan ook echt gaan bekijken wat je in je eentje voor elkaar kan krijgen. Maar ook wat je met 30 vrienden kan gaan bouwen.
Ja.
Dus ik hoop dat deze inkijkjes daar eigenlijk aan bijdragen dat maatschappelijk initiatief eigenlijk als serieuze factor, als serieuze weg ook wordt gezien voor de gemeente, voor de overheid, voor publieke diensten. Om niet alleen de hele tijd naar de private partijen of de marktpartijen te kijken in de energietransitie, maar juist ook naar de gemeenschap.
En merk je al een kentering bij de gemeente dat ze ervoor openstaan of is het nog moeilijk?
Ik denk dat ze zeker ervoor openstaan, maar dat de systemen of de onderliggende structuren vaak in de weg zitten. Dus we noemden al even die ene aansluiting, wat eigenlijk via wet en regelgeving niet mogelijk is. Ja, dus het gaat eigenlijk om de aanpassing van dat soort systemen. Van hoe zorgen we er nou voor dat dat wel mogelijk is? En we zien dat het goed lukt en slaagt. Dus waarom gaan we dat niet op meerdere plekken, meerdere nodes in de stad organiseren met elkaar?
Zijn er zulke andere gebieden in Amsterdam die dit ook willen, dat jullie weten? Of?
Ja, er is op Uiburg gebeurt de een en ander rondom de energiemeent. Je hebt 02025, daar zijn ook heel veel, energiecoöperatie natuurlijk iets anders, maar er zijn ook heel veel initiatieven opgestart en aanzet en met dit onderwerp bezig. Dus er gebeurt zeker wel wat, maar dat kan naar mijn idee nog veel breder en groter, ook als ik kijk naar mezelf. Ik zou ook wel heel graag zoiets willen opzetten in mijn buurt of zonnepanelen op mijn dak. Ja, hoe ga ik dat dan doen? Dan kan je het beste bij een groep aansluiten.
Ja. En even langs de inkijkjes.
En even langs de inkijkjes om er inspiratie op te doen, inderdaad.
Er zijn denk ik heel veel groepen die het willen, inderdaad.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel groepen die het moeten en al ergens wonen. Ja, de meeste mensen wonen al ergens.
Ja.
Maar die het niet vanaf scratch kunnen gaan doen.
Ja, want misschien nog even over deze relatie tussen de gemeente en dan maatschappelijke collectieven. Tessa, als jij als interactieontwerper, hoe zou je de interactie tussen die gemeente en die nieuwe energiecoöperaties of groepen bewoners? Hoe zou je die ontwerpen? Misschien een hele ingewikkelde vraag, maar ja, je hebt er middenin gezeten.
Waar ik vooral over heb nagedacht is wat onze interactie met energie is. Want het wordt aan ons gepresenteerd als iets heel individueels. Het enige, om maar even in ontwerptermen te blijven, het enige touchpoint, het enige moment waarmee je er in aanraking komt, is als je je rekening krijgt. En dan kan je met terugwerkende kracht daar niks meer aan doen, maar je kan wel je gedrag gaan veranderen de maand erop en dan hopen dat het beter is. Maar eigenlijk is energie iets collectiefs. En zouden we het zo moeten regelen dat als mijn buurman de wasmachine aanzet, ik dat even niet doe?
Mm-hmm. Ja, ik snap wat je bedoelt, want waar Tessel ook aan refereert, is ook die aansluiting, of waar jij ook in het begin aan refereert. Dat zijn allemaal dingen die vanuit het individu zijn ontworpen. Je energieconsumptie, je energieproductie. Terwijl je eigenlijk, je zegt, door daar rond te lopen in die wijk, je eigenlijk ziet dat energie veel collectiever is dan we denken. Of dan de overheid of dan bedrijven wellicht denken.
Ja, het is een soort continue balans. En je leest heel veel dat in Amsterdam-Noord ook het energienet overbelast is. Dus dat er bedrijven mogen bijvoorbeeld niet uitbreiden in hun energiecapaciteit, omdat het net dat niet aan kan. En dat komt deels omdat er zoveel zonnepanelen bij zijn gekomen, die allemaal weer terugleveren aan het net. Dus als we daar iets gezamenlijker en collectiever mee om zouden gaan, dus bijvoorbeeld lokaal aan elkaar leveren of samen een batterij delen, ja, dan gaat dat beter.
Ja. Ja, nu is het hele energiedomein eigenlijk helemaal overgeleverd aan de markt. En we hebben daar wat minder stem in gekregen in de afgelopen jaren. Dus hoe zorgen we ervoor dat dat weer in handen komt van de maatschappij?
En hoe helpen de inkijkjes, denk je, daarbij?
Oeh, dat is een hele grote vraag.
Nou ja, voor mij geeft dat wel echt aan wat er allemaal mogelijk is en hoe je bijvoorbeeld die energie lokaal kan houden en op elkaar af kan stemmen.
Ja.
Het geeft, ja, niet per se het goede voorbeeld, maar het geeft alle voorbeelden die er zijn. De voorbeelden die gelukt zijn en de voorbeelden die niet gelukt zijn.
Ja. Nou ja, het voorbeeld wat je zegt, dat je op één aansluiting ook als groep onderling kan handelen, dat wist ik nog niet. Dus dat heeft mij ook al mijn ogen geopend dat het veel meer een collectief vraagstuk is. Volgens mij is dat wat jij
bedoelt.
Het is
niet alleen een technologisch vraagstuk. De technologie wordt ook door de mensen gemaakt. Mm-hmm. Dus wat voor rol, wat voor zeggenschap hebben we? Wat voor eigenaarschap kunnen we daarin nemen? Ik denk dat de inkijkers daar zeker een eerste mooie stap in zijn.
En Tessa, een beetje een afsluitende vraag. Welke rol denk je dat kunstenaars en ontwerpers in dit soort transities hebben of zouden moeten hebben? Je hebt zelf je rol gepakt.
Maar, ja, ik heb mijn rol een beetje zelf ontworpen als een goed ontwerper.
Als een echte ontwerper, ja.
Nou ja, dat is eigenlijk dat handelingsperspectief creëren en die touchpoints ontwerpen, om even in hele abstracte termen te praten. Mm-hmm. Maar ik denk dat veel van dit soort processen, die hebben weinig vorm. En die gebeuren inderdaad in formulieren en in ambtelijke processen en in tenders en in processen die ontworpen zijn voor grotere instanties en niet zozeer voor gewoon iemand die energiezuiniger wil leven.
Ja,
ik denk dat dat herontworpen moet worden en andere vormen moet krijgen en mensen eigenlijk meer de mogelijkheid moeten bieden om zelf actie te nemen.
Ja, en als we het hebben over die eigen actie, ik denk dat veel luisteraars nu die wandeling willen gaan doen, Tessel.
Ja.
Tessa noemde net al even waar ze heen moeten. Kan je dat nog één keer voor de luisteraar zeggen?
Zeker. Tessa noemde inderdaad de website. Dat is inkijkjes.nl. Daar zie je de route en de 8 punten. En de informatie die bij elk punt te vinden is. Ook hebben we een wandelpakketje ontwikkeld. Dus dat zijn de vragenkaartjes en de route. Die kan je enerzijds ophalen op verschillende locaties in Buiksloterham. Er liggen er een aantal bij de Tolhuistuin, bij het kringloopbedrijf, de locatie en ook bij de Keuvel. En die zijn ook online te downloaden. Ook via de website van Waag Future Lab, dat is waag.org. En daarin staat ook de link naar het grotere project. Dit wordt namelijk georganiseerd en gerealiseerd vanuit Atelier. Dat is een Europees innovatieproject over de energietransitie. Waarin we een energiepositieve wijk aan het vormgeven zijn. Daar kan je ook meer informatie over vinden via de website van Waag.
Nou, dankjewel. Jullie hebben mij in ieder geval wat inkijkjes gegeven in dit proces, in de energietransitie, in de vraagstukken, en dat die veel collectiever zijn dan ik dacht en veel socialer en maatschappelijker dan alleen de technologie. Tessa en Tessel, ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. En aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en ga die wandelroute doen. Dankjewel.
Ja, bedankt.